Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 56, daarvan het vierde vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven? En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 56. schriftlezing voor deze middag is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente te Korinthe. En we lezen daaruit het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 20. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 116, het vijfde vers. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen, mijn voet geschraagd. Dies zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Daarna doen wij belijdenis des geloofs met de 12 artikelen. We lezen 1 Korinthe 15 vers 1 tot en met 20, zingen Psalm 116 vers 5 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van het welk het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij alle. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij, al zo prediken wij en al zo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden degene die ontslapen zijn.
Thank you.
ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag kunt u vinden in het gedeelte dat we samen gelezen hebben. Het vijfde vers uit 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 5, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Het eerste gedeelte. Dat hij is van Kefas gezien. Laten we samen de Heere gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige en eeuwig levende God, opgestane en ten hemel gevaren Heer Jezus Christus, wij zoeken in onze gebeden uw aangezicht. Nu wij in de lijn van de kerk der eeuwen op deze paasdag uw opstanding mogen gedenken. Die opstanding die een feit is, die een verkondiging is tot ons mensen die door de dood worden omvangen, die met de werkelijkheid van de dood worden geconfronteerd, die ervaring hebben met rouw en met verdriet, die zelf ook sterfelijk en broos zijn. En alles vertelt ons dat de dood het gewonnen heeft. Er is nog nooit iemand teruggekomen. We hebben geen ervaring met mensen die opstaan uit de dood. De graven blijven levenslang gesloten. Maar Heere, uw woord vertelt het ons. Nu is Christus opgewekt. En het wordt niet alleen met woorden gezegd, maar er zijn ook getuigen. Oog- en oorgetuigen geweest. Die erbij zijn geweest en die dat hebben verkondigd, die het hebben verklaard, die het hebben gepredikt. En uw geest heeft dat door de eeuwen heen in zoveel harten al toegepast, zo krachtdadig, zo kennelijk, dat dat geloof een kracht Gods tot zaligheid werd, dat het een grond werd voor de dingen die niet gezien worden en een bewijs van de zaken die alleen gehoopt kunnen worden. En Heere, wij bidden u of dat u ons dat geloof wil schenken, dat geloofsoog, waardoor wij ook net zo werkelijk de opgestane Christus gaan zien. En dat dat zo mag zijn, Heere, zoals dat het woord ook zegt, dat hij zal verschijnen tot onze vreugde. Want dat zal dat toch zijn, Heere, als u verschijnen zal, als de opgestane. Als u dat doet in een mensenleven dat door schuldbesef wordt getroffen en verslagen, dat iets van die Petrus gaat herkennen, van de gang die hij maakte achter u aan, maar ook tegen u in, van het hart waar hij kennis aan kreeg, dat dat onbekwaam is tot enig zaligmakend goed en geneigd is tot alle kwaad, als dat nu niet alleen maar uitdrukkingen en woorden zijn en klanken, maar als dat beleefde zaken worden, als we daar iets van beginnen te leren, en als we iets kennen van die droefheid die Petrus aangreep toen hij u in de ogen keek en indachtig werd het woord dat u gezegd had. En hij dieper dan ooit werd ontdekt aan die werkelijkheid dat hij een zondig mens is. Als we iets kennen van die droefheid naar u over de zonde. En van die heilzame wanhoop aan onszelf. Dan kennen we dat gemis. Dan kennen we dat uitzien. Dat midden in de dood liggen. Dat onze ziel dorst en hijgt in dat dorre en matte land. Maar als dan u verschijnt, Heere, dan brengt u ook alles mee. Dan maakt u ook alles goed. En dan zult u naar de bevatting van ons vermogen op dat moment ook verkondigen dat er in dat bloed van de gekruisigde vergeving te vinden is. En dat er in die opgestane Christus leven te vinden is. En u weet het, Heere, wie het zijn die daar in beginsel kennis aan hebben gekregen. Die daar ook van kunnen getuigen. Die ook oog- en oorgetuigen zijn geworden, net als de apostel Paulus die kon zeggen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Zo zijn er ook vandaag nog die u gezien hebben met dat oog des geloofs. En Heere, laten zij dan ook hun taak mogen verstaan. De opdracht die ook Simon Petrus meekreeg. En gij als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Om anderen ook al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig daarin te onderwijzen. Omdat u dat zo eeuwig waard bent, Heere, dat er ook vandaag de dag nog leesbare brieven zijn. Dat er ouderen en ook jongeren die geen vreemdeling zijn van uw genade, ook uitdelers mogen zijn van die genade. Want dat is toch ook de opdracht aan uw kerk. Red degene die ter dood gegrepen zijn. Want ze wankelen ten dode, zo gij u onthoudt. Heere, laat dat de vrucht mogen zijn van het paasevangelie. Dat wordt toegepast aan het hart. Laat die gestalte in uw kinderen mogen zijn die ook in Paulus gevonden werd. Die vanwege de schrik des Heren mensen bewoog tot het geloof. En gedrongen door de liefde van Christus, mensen bad om zich met God te laten verzoenen. Heren, wij bidden om uw geest, om uw genade, dat die deze middag rijkelijk zal worden uitgestort op alle vlees, hier in de kerk en thuis of waar wij ook het woord beluisteren. Het is toch uw belofte, Heere, dat het woord nooit ledig tot u zal wederkeren. Maar dat u ermee doet wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn in waartoe gij het zendt. Laat het ook deze dag niet vruchteloos blijven. Maar geven dat in het gewaad van het woord wij de Christus der schriften mogen zien. En dat er kracht vanuit mag gaan wat deze middag ook mag worden verkondigd. Wil ons helpen in de prediking, Heere. Wilt u het woord openen voor het hart en ook het hart openen voor het woord. En dat we in betoning van geest en kracht mogen spreken. En dat er beslag mag liggen onder dat woord. En dat alle bezwaren en alle belemmeringen die er zijn voor het geloof in de opstanding weg worden genomen. En dat de dood niet het laatste woord heeft deze middag. En dat het ongeloof niet zal triomferen. Maar dat uw geest die ijzeren grendelen en die koperen deuren aan stukken slaan zal. En dat we Jezus zullen zien. Met eer en heerlijkheid gekroond. En dat zijn woord voor ons het woord van het eeuwige leven mag zijn. Heere, wilt u dat woord in deze wereld die in het boze ligt. Die midden in de dood ligt. Ja, die naar de ondergang hijgt, verkondigen. Gebruik daar uw kerk voor, Heere, die toch een lichtend licht en een zoutend zout dient te zijn. Te midden van een krom en verdraaid geslacht. Te midden van een wereld die zucht, ook onder het oorlogsgeweld in de Oekraïne. Waar zoveel duizenden het leven al hebben gelaten. Waar zo gemoord wordt. Waar zo beestachtig mens en dier om het leven wordt gebracht. Heere, ontfermt u zich over het volk van de Oekraïners. Ook als ze op de vlucht zijn, geef dat ze huisvesting mogen vinden. En wilt u in dat land, waar zoveel aan de hand is, toch een halt toeroepen aan al die misdadigers en moordenaars. Geef dat de ogen geopend mogen worden, Heere, van hen die vol haat en verwoesting gevuld zijn. Sterk en ieder die daar ook leidingen heeft te geven. Geef wijsheid aan de wereldleiders. Wilt u ook Poetin in het hart grijpen en al zijn bevelhebbers. En wilt u nog een einde maken aan die vreselijke oorlog. En tegelijkertijd weten we ook uit uw woord, Heere, dat dit ook hoort bij de laatste dagen waarin wij zijn. Waarin wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Waarin er pestilentiën zijn. En aardbevingen en al die rampen in de natuur. Waarin er valse leren zullen worden verkondigd. Heere, geef dat wij de voetstappen van de Heere Jezus daarin mogen horen. En dat wij voorbereid zullen zijn op dat definitieve einde dat u aan deze oude bedeling zult maken. En daartoe mogen we ook bidden, Heere, dan mag uw kerk, als ze op hun plekje zijn, toch ook om vragen. Of dat u uw koninkrijk wil doen laten komen. In onze harten, in onze gemeente, in onze gezinnen, in ons land, in deze wereld. Of dat u de boze wilt binden. Of dat u alles wat u tegenstaat, onder uw voet wilt zetten. En of dat u het evangelie over deze ganse wereld wilt verbreiden. Of dat u het oude bondsvolk Israël wilt verlossen van dat deksel. Dat nog op hun hart en ook op de schriften ligt. Waardoor ze niet de Christus der schriften ontmoeten. Heere, zie zo op hen. En op ons allen neer. In het bijzonder bidden u ook nog voor de kerk die verdrukt en vervolgd wordt. In zoveel landen. Waar het communisme of de islam regeert, daar is zoveel onderdrukking. Maar ook waar het atheïsme en het hedonisme regeert, ook daar vindt een ondergang plaats. Ook daar zijn er zoveel die geestelijk vermoord worden. Heere, uw koninkrijk is toch een koninkrijk van alle eeuwen. En uw heerschappij is van geslacht tot geslacht. En zolang als er de zon is, zal uw naam van kind tot kind worden voortgeplant. En u zult regeren van de zee tot aan de rivier en van de rivier tot aan de einde der aarde. Heere, wilt u ons daar oog voor geven en daar ook de vrucht van doen laten zien. En zegent u zo de prediking, wereldwijd. Heere, wij bidden u voor onze eigen overheden, plaatselijk, provinciaal en ook landelijk. We bidden voor ons vorstenhuis. We bidden u voor een ieder die vanuit uw woord in de politiek mag werken. Heere, wil daar op die plaatsen waar beslissingen vallen, waar zoveel verantwoordelijkheden liggen, toch een honger en een dorst geven naar uw woord. Om te vragen wat de ware wijsheid is, die er toch in het beginsel van de vrezen des Heeren te vinden is. Wil ons zo nabij zijn. Ook dit uur wilt u onze gedachten toch onder uw woord gevangen nemen. Geef dat het woord helder mag zijn, begrijpelijk. Dat ook jongeren en ook kinderen er iets van mee zullen nemen. Dat ouderen het zullen verstaan. Dat het naar de zin en mening van uw geest zal zijn. Dat we niet anders zullen doen dan dat woord verkondigen. Luisteren zullen naar de tekst. Luisteren naar wat u met deze tekst ons te zeggen hebt. En geef dat wij ook onbevangen mogen horen wat de geest tot de gemeente zegt. Bewaart u voor de zonde. Bewaart u voor afleidende gedachten. Bewaart u voor de zorgen, voor het verdriet die ons hart in bezet kunnen houden. Bewaart u ons voor de zegeningen en de voorspoed die ons weg kunnen leiden. Bewaart u ons voor de boze. En hoor onze gebeden. Terwijl we u ook nog bidden, Heere, voor het werk van de generale synode, dat ook deze week weer ter hand zal worden genomen. Ook uit onze gemeente gaat onze broeder van Staveren naar de generale synode. Wil hem en de andere afgevaardigden alles schenken wat ze nodig hebben. Schenk getrouwheid aan uw woord en aan de daarop gegronde belijdenis en kerkorde. Bewaar onze kerk en heren voor verder afgeleiden in de geest van de tijd en de wereldse invloeden. Maar geef ons alles wat nodig is. Wat ons voorgeslacht niet kon missen. En wat wij ook eveneens niet kunnen missen. Want als we dat woord verdraaien, dan doen we dat tot ons eigen verderf. Geef die bezinning en die overtuiging ook op de synode. En wilt u nog betonen, Heere, dat u in gunst aan onze kerken gedenkt. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 19, het 5e en 7e vers. Psalm 19, vers 5. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het 7e. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Het 5e en 7e vers van Psalm 19. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen wij op Psalm 119 het zevende vers. Ik heb anderen alle rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Het zevende van Psalm 119 zingen we straks aan het einde van de prediking. Dominus surrexit fere. Dat is de groet waarmee de eerste christenen in het oude Rome elkaar begroeten op de paasmorgen. In het Latijns, in het Romeins. De Heere is waarlijk opgestaan. Dominus surrexit fere. De Heere is waarlijk opgestaan. En hoe wisten ze dat? Dat de Heer Jezus opgestaan was uit de doden. Nou, dat is door oog- en oorgetuigen bevestigd. Want zo werd er tegen de terugkerende Emmausgangers gezegd in Lucas 24. Hij is van Simon gezien. Van die discipel. Die zo treurde en zo weende. Die de ellendigste was onder de ellendigen. Die het ergst had gemaakt. Die zo totaal verbroken en moedeloos was. Hij is van Simon gezien. En dat kon ook aan die Simon gezien worden. Want dat was een ander mens. Hij keek anders. Hij praatte anders. Hij liep anders. Hij was anders. Simon had Jezus gezien. Daar had hij van getuigd. Daar had hij van gesproken. Daar had hij van gezongen. Broeders, hij leeft. En Paulus komt erop terug in die eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Waar zoveel vragen leefden aangaande de opstanding der doden. En dan grijpt hij ook terug op dat gebeuren met Simon Petrus. Hoe Jezus zich aan hem vertoond heeft na de opstanding. Hij is van Kefas gezien, zo zegt hij dan. En dan gebruikt hij de Aramese naam voor Petrus. Petrus is een Grieks woord. En Kefa, Aramees, dat betekent ook rots. Kefa, en dan wordt daar een Griekse S dan weer achtergezet. Kefas of Cephas, zoals het meestal wordt uitgesproken. Daar gaat het over diezelfde ontmoeting die in Lucas 24 beschreven wordt en die tegen de Emmausgangers verteld wordt. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon, hij is van Kefas gezien. We gaan luisteren naar wat de Heere ons daarmee te zeggen heeft aan de hand van 1 Korinthe 15, waar Paulus dus in een heel lang betoog de opstanding der doden verkondigt en verdedigt. Hij is van Kefas gezien. We letten op de reden waarom de Heer Jezus zich aan Simon heeft vertoond. Waarom Kefas Jezus heeft gezien als eerste van de discipelen. En ook het doel waarom Jezus zich had laten zien aan Kefas. Dat staat dan niet zozeer in de tekst, maar we weten het wel uit Lucas 22. Toen de Heer Jezus zijn discipel waarschuwde, Simon, eer de haan tweemaal zal gekraaid hebben, zult gij driemaal hebben gelogen dat gij mij kent. Doch, en dan komt het doel, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Nou, dat had Simon gedaan. Nadat hij Jezus had gezien. Want daar komt die roep, die groetenis, waarmee de Emmausgangers werden begroet vandaan. De Heere is waarlijk opgestaan. Dus hij is van Kefas gezien, de reden en het doel van het feit dat Simon de Heer Jezus had gezien. Gemeente, sinds die zwarte dag in het paradijs, dat de mens doodgevallen is in zonden en misdaden en sterven moet. Sinds die dag worden er ook vragen gesteld bij de opstanding der doden. En dat is tot op de dag van vandaag. Als het over de opstanding der doden gaat, dan komt alles in ons in opstand. Want dat kan toch niet? Dat is toch onmogelijk? Dat een mens die gestorven is, weer opstaat, dat hij weer gaat leven. Dat is nog nooit gebeurd, wij hebben het nog nooit meegemaakt. Dat iemand van onze geliefden uit het graf is teruggekeerd. Het is onmogelijk. Hoe wij ook bidden. En hoe wij ook strijden. En wat wij ook doen tegen die dood. Uiteindelijk wint de dood het altijd. Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? En dat is de realiteit. Dat is de werkelijkheid waarmee wij te maken hebben. En de moderne theologie, die zet vraagtekens achter het paasevangelie. En die zegt wel dat Kefas hem gezien heeft, dat Simon hem gezien heeft, dat is waarschijnlijk een hallucinatie geweest. Dat heeft hij in zijn droom gezien. En dat geldt ook voor die anderen, Jacobus en Maria Magdalena. En die 500 broeders, misschien moeten we het zo uitleggen, zo zegt de moderne theologie, dat de Heer Jezus alleen in hun gedachten voortleeft. Hij leeft in hun hart voort. Dus we moeten het meer symbolisch zien, die opstanding. Maar het is niet echt gebeurd, het is geen feit. Want er is nog nooit iemand uit de doden opgestaan. Maar wat is daar dan van de consequentie? Als de opstanding een fabel is, of als dat alleen maar iets symbolisch is, als het alleen maar iets een geestelijke boodschap is, wat is daar dan de consequentie van? Nou, dat antwoord hoeven wij niet te bedenken, gemeente, dat heeft de Heer al voor ons bedacht. Dat heeft de Heer ons al laten zien, door middel van Paulus, die ook diezelfde vragen tegenkwam, al in de gemeente van Korinthe. Het was onder de Grieken een absolute, een no-go zal ik maar zeggen, dat kon je niet vertellen dat iemand opstond uit de doden. Toen Paulus op de Areopagus aan het prediken was, toen stonden daar heel veel Grieken omheen en die luisterden naar hem wat hij toch te vertellen had. Weer een nieuwe godsdienst, weer een nieuwe leer, dat vonden ze interessant, maar toen hij begon over de opstanding, toen lachten ze hem uit. En toen zeiden ze, wat wil deze klapper zeggen? Nou, we gaan hem nog wel eens een andere keer horen. In het Griekse denken had dat geen plaats, de opstanding der doden. En dat komen we ook in 1 Korinthe, in de Korinthebrief tegen. En Paulus stelt die vraag, hoe zeggen sommigen van jullie dat er nou geen opstanding is? Beseffen jullie wel wat dat betekent als je dat leert? Dat er geen opstanding is. Dat Christus dus niet opgewekt is, dat hij nog dood is, hoe hard dat woord ook mag klinken, dan heeft dat nogal wat gevolgen. Dan betekent dat dat onze prediking ijdel is. Want wij prediken Christus, ja, de gekruisigde, maar in het licht van Pasen. Dat kruis kan alleen maar iets betekenen als hij ook is opgestaan uit de doden. Want de discipelen waren natuurlijk bedroefd. Hun hoop was vergaan. Met in een dode Jezus, daar ligt geen hoop. Maar omdat hij was opgestaan, kreeg dat kruis betekenis. Maar als dat dus niet waar is, als dat een fabel is, als dat een verzinsel is, als dat alleen maar een symboliek is, dan heeft dat nogal wat gevolgen. Dan is die prediking ijdel, zo zeggen wij. Dan is dat leeg, dan is dat een verhaaltje. Dan zijn al die mensen die dat verkondigd hebben, de profeten en de apostelen, niet anders dan leugenaars. En hij zegt, en dan is jullie geloof ook ijdel. Dan is dat leeg, dan is dat een luchtkasteel, dan zijn al die mensen die zich vastgegrepen aan de belofte van de gekruisigde en de opgestane Christus, die daarin gestorven zijn, in dat geloof gestorven zijn, die zijn natuurlijk vreselijk teleurgesteld geworden. Toen bij hun dood bleek dat er niks van waar was. En dan zijn wij, zegt hij, de ellendigste van alle mensen. Als wij alleen in dit leven op Christus hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. De kanttekening in de Statenvertaling die zegt hierbij: het christenleven, dat ontzegt zich niet alleen het wereldse plezier, maar dat wordt ook vaak geconfronteerd met spot en met vervolging. En als de opstanding een fabel is, en als dat geloof dus niks is, dan ben je de ellendigste van alle mensen. Dan kun je beter maar de wereld ingaan. Dan kun je maar beter genieten van het leven, want het duurt toch maar even. Maar dan kun je beter maar geen christen zijn. Want dan ontzeg je je zoveel pleziertjes, en dan word je vervolgd en dan word je bespot. Als je de wereld hebt, dan heb je tenminste nog iets. Dan kun je nog genieten. Althans, dat blijkt natuurlijk ook nog maar heel de vraag te zijn. Want er zijn natuurlijk zat mensen die wel zouden willen genieten, maar die hebben eenvoudigweg de middelen niet. Die hebben geen geld. Die hebben geen bezittingen. En die zijn vaak ziek enzovoort. Dus heel veel mensen raken zo teleurgesteld in de wereld en zijn begeerlijkheden. Die hebben niet zoveel om van te genieten. Dat geldt voor veruit het grootste deel van de wereldbevolking. En trouwens ook van de mensen die wel veel geld hebben. Hoe vaak zie je dat niet? Dat als mensen veel geld hebben, als mensen rijk zijn en veel bezittingen, als mensen maar bezig zijn met de vermeerdering van hun goederen, eten, drinken, vrolijk zijn, wat een zorgen zijn er vaak in zo'n gezin, of in zo'n familie, of in zo'n bedrijf. Wat een haat en wat een nijd, wat een problemen binnen het huwelijk. We hoeven niet altijd naar een buitenkant te kijken. Maar als dat nou het enige is, eten, drinken, vrolijk zijn, geld verdienen enzovoort, nou, heel veel mensen raken teleurgesteld. Heel veel mensen komen er beschaamd mee uit, met dit leven, met de wereldse begeerlijkheden. En dan kun je pessimist worden, daar zijn ook heel veel mensen pessimist. Het heeft allemaal geen zin. Het leven, dat is uiteindelijk toch alleen maar de dood, dat eindigt in de dood. Dus hoe je het ook wendt of keert, of je nou je toevlucht vindt in het hedonisme, in het genieten, of in het pessimisten, in de moedeloosheid, uiteindelijk wint de dood het toch. En als dat dan zo is, dan is uiteindelijk alles voor niets. Dan heeft dit leven in deze wereld geen zin. Dan is alles maar op het leven gericht. En dat leven, dat is uiteindelijk toch alleen maar moeite en verdriet. En dan is ons geloof ijdel, dan is de prediking ijdel, dan kunnen we de kerk wel sluiten, dan hoef ik niet meer te preken, dan hoeft u niet meer te luisteren. Dan hoeven we geen kinderen meer naar een christelijke school te sturen, dan hoeven ze niet meer uit de kinderbijbel voor te lezen. Dan uiteindelijk wint de dood het. Dat is, gemeente, de consequentie van het feit dat de opstanding geloochend wordt. Dan heeft dit leven zijn zin verloren. Dan eindigt alles in de dood. Voelen we, gemeente, wat er op het spel staat, als wij ons misschien ook wel eens overgeven aan die gedachte. Dat het met de dood dus allemaal afgelopen is. Dat er geen opstanding der doden is. Dan is alles ijdel, zo zegt Paulus. Dan is alles leeg. Maar wat is dan het antwoord? Wat voor antwoord geeft Paulus op die vragen die er in Korinthe leven? Op die spot die hij over zich heen krijgt? Hij zegt in vers 20... Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Het is echt waar, zo zegt Paulus. Er was een dood lichaam op die vrijdag. Toen Christus aan het kruis gestorven was, toen is dat gezien. Daar waren die soldaten die hadden die twee moordenaars met een genadeklap uit het leven geslagen. En ze kwamen bij dat middelste kruis. En zij zagen dat Jezus de Nazarener gestorven was. Die ene heeft nog een speer in zijn zijde gestoken. Er kwam bloed en water uit. Het was voor hen een bewijs. Zijn beenderen hoeven niet gebroken te worden. Hij is dood. En Jozef van Arimathea en Nicodemus, die de Heer Jezus van het kruis hebben gehaald, die hebben het ook gezien. De Heer Jezus is gestorven. En ze hebben hem daarom in het graf gelegd. En niet mee naar huis genomen en pogingen gedaan om hem weer bij bewustzijn te krijgen. Nee, hij was gestorven. Hij was dood. Zijn hart was gestopt met kloppen. Zijn lichaam werd koud. Hij ademde niet meer. En ze konden niet anders meer doen dan dat dode lichaam van de Heer Jezus in het graf leggen. De dood leek het ook daar gewonnen te hebben. Maar op die paasmorgen, gemeente, daar gebeurde dat wonder waar Paulus hiervan spreekt. Daar begon dat dode lichaam van Jezus Christus te bewegen. Dat hart klopte weer. En die longen, die vulden zich weer met lucht. En hij begon te ademen. En hij leefde weer. Hij stond op uit de doden nadat hij door de Vader was opgewekt. Christus is opgewekt, zo zegt hij. En jullie, en dat is in de tijd van de Korintiërs dan nog geweest, jullie kunnen dat nog nagaan vragen ook. Want hij is van Kefas gezien. Hij is van Jacobus gezien. Nou, die waren er al waarschijnlijk niet meer in die tijd. Maar van meer dan 500 broeders is hij gezien. Waarvan het merendeel nog overig is. Als je dan nog twijfels hebt, dan kun je er naartoe en dan kun je vragen of dat wat ik zeg, of dat waar is of niet. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij heeft zich laten zien. Hij heeft zich vertoond. De Heer heeft dat aan meerdere tegelijk gedaan. Aan de discipelen in Jeruzalem. Aan die 500 broeders op eenmaal. Maar hij heeft zich ook nog eens vertoond aan mensen afzonderlijk. Maria Magdalena. En ook dus aan Simon Petrus. Hij is van Kefas, hij is van Simon gezien. Dat is dus één en dezelfde persoon. En waarom heeft de Heer Jezus zich nou levend aan Simon in die privéontmoeting laten zien? Nou, daar was een reden toe. En we kunnen het allemaal wel een beetje begrijpen waarom dat de Heer Jezus nou eerst naar Simon is gegaan voordat hij zich aan de 12, aan die anderen, heeft vertoond. Niet omdat Simon nou zo'n bijzondere discipel was, ja, in bepaald opzicht natuurlijk. Zeker in dit opzicht dat hij erger en zwaarder had gezondigd dan die andere 11. De Heer Jezus had voorzegd, jullie zullen allemaal aan mij geërgerd worden. Jullie zullen allemaal mij verlaten. Maar Simon had het nog erger gemaakt. Want hij had met vloeken en zweren ontkend dat hij bij Jezus hoorde. En we hebben dat moment samen beluisterd, gemeente, dat de Heer Jezus omkeek. De Heere zich omkerende zag Petrus aan. En toen brak er iets in het hart van de discipel. En hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk. En we kunnen ons een beetje indenken hoe dat die dagen daarna zijn verlopen. Het was op die donderdagavond, de donderdag op vrijdagnacht. Hoe heeft Simon de vrijdag doorgebracht? Hij heeft waarschijnlijk de stilte opgezocht. Hij is niet meegegaan naar Golgotha, althans we lezen er niet van dat hij daar was. Hij bracht de nacht en de dag door met klagen. Hij weende, hij treurde. Zijn geweten getuigde tegen hem. Wat voelde hij zich schuldig? Dat hij het niet voor zijn meester had opgenomen, maar dat hij ontkend had. Dat hij een discipel van Jezus was. Dat hij met vloeken en zweren tot als God als getuige had aangeroepen dat hij niet bij Jezus hoorde. Zijn zaligmaker, van wie hij zulke rijke woorden had gesproken. Hij kon niet meer naar zijn meester toe, maar hij had het wel gehoord. Hij is aan het kruis gestorven. En ze hebben hem begraven in dat graf van Jozef van Arimathea. En tot wie moest hij nou heen gaan? Dat had hij toch een keer gezegd. Toen de Heer Jezus tegen hem zei, wilt gij lieden ook niet weggaan? Toen zei hij, maar tot wie zal ik dan heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. En nu was dat weg. En hij kon de Heer ook niet aanroepen, want hij had de naam van de Heer misbruikt. Door met vloeken en zweren de Heer als getuige aan te roepen. En te zeggen, en ik ken die mens niet. Simon Petrus had geen enkele toegang meer tot de troon der genade. Hij stond er buiten. Hij had het verbeurd, hij had het verzondigd. En alles klaagde hem aan. Simon Petrus was het ellendigste eraan toe. Want hoe kon hij nou nog troost putten uit datgene wat er eerder door hem was beleefd? Dat hij het Lam Gods had gezien. Dat hij door Andreas bij de Heer Jezus was gebracht. Hoe kon hij troost putten uit de wonderen die hij gezien had? En dat hij in verbrokenheid van het hart voor de Heer was neergevallen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hoe kon hij zich overeind houden op die rotswoorden die hij had gesproken? Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Hij was dat fundament kwijt. Hij had het ontkend. Hij had niks meer. En al die belevingen en al die ervaringen en al die tranen en al die bevindingen, ze waren geen grond meer. Hij kon er niks meer van maken. Het was alles weg. Simon Petrus was de ellendigste van alle mensen. Maar toen kwamen die vrouwen. En die hadden een boodschap. Voor de discipelen. Maar voor hem apart. Zegt mijn discipelen. En Petrus. Zo hoorden we vanochtend. Enerzijds sprak daar een stuk oordeel uit. Simon Petrus, die altijd bovenaan de lijst met apostelen en discipelen te vinden was. Als de Heer Jezus een opsomming gaf van wie er bij hem hoorde, wie hij riep, stond Simon bovenaan. En hij was ook vaak de vertegenwoordiger van de discipelen. Als de Heer Jezus iets vroeg, dan gaf Simon Petrus antwoord. Hij was de vertolker van hun gevoelens. De belangrijkste. En nu stond hij er buiten. Zegt mijn discipelen en Petrus. Maar vooral was het natuurlijk een bemoediging. Getuigden het van de liefde van de Heer Jezus Christus. Getuigden het van de trouw van de zaligmaker. Dat ook al heeft Petrus dan ontkend dat hij Jezus kende. Maar de Heer Jezus heeft het nooit ontkend. Hij noemde hem weer bij naam. Ik zeg u, gij zijt Petrus. Bij die nieuwe naam. Maar Petrus, ik laat je niet vallen. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophoudt. En toen Petrus die boodschap had gehoord. Toen ging hij denken. En ze twijfelden. In het andere evangelie daar wordt gezegd dat de discipelen hen niet geloofden. Het was voor hen als ijdel geklap zelfs. Maar ik lees zo tussen de regels door, gemeente, dat Simon Petrus, nadat hij die woorden heeft gehoord, zegt: mijn discipelen en Petrus. Dat Simon Petrus de stilte heeft opgezocht. En dat hij gaan denken is over deze woorden, gaan mediteren over die boodschap. Wat betekent dat? En gemeente, toen is het gebeurd. Toen is het gebeurd waar de tekst van spreekt. Toen is hij van Kefas gezien. Toen heeft Jezus zich aan Simon, aan Kefas, vertoond. En wat is dat voor een ontmoeting geweest? En wat is daar gezegd? En waar heeft dat plaatsgevonden? Nou, de Bijbel zwijgt erover. Althans, in directe zin. Maar schrift met schrift vergelijkend en naar de analogie van het geloofsleven kunnen we daar toch wel het een en ander over zeggen, denk ik. Want de Bijbel laat ons zien wat er gebeurt als een ziel door schuldbesef getroffen wordt en verslagen. Als er een mens is met een gebroken hart vanwege de zonde. Wat dat doet in het hart. Wat zo'n mens gaat zeggen tegen God. Dat treffen we bijvoorbeeld aan in Psalm 32, in Psalm 51. Waar David dan aan het woord is. Die in net zo'n grote zonde gevallen is als deze discipel. En die in de persoon van Nathan ook een ontmoeting heeft gehad met God. Die de ogen van God recht op zich gericht zag. En die de beschuldiging hoorde: gij zijt die man. En toen heeft David zijn binnenkamer opgezocht. En daar heeft hij een godsontmoeting gehad. Net zo werkelijk en net zo levendig als dat Simon Petrus hier een ontmoeting had met de opgestane Christus. En wat heeft David gezegd? Gena, o God. Gena, hoor mijn gebeen. Hoor hoe een boeteling pleit. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verberg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik belijd, na dat ernstige overleg, mijn boze daden. Toen de Heer Jezus aan Simon verscheen, op die voor ons onbekende plek, zou dat dan niet het onderwerp van gesprek geweest zijn? Zou Simon niet opnieuw aan de knieën van de Heer Jezus hebben gelegen en gezegd: Heere, ik ben een zondig mens. Meer dan 3 jaar tevoren, toen hij bij die wonderbare visvangst aan de voeten van de Heer Jezus lag en zei: Heere, ga uit voor mij, want ik ben een zondig mens. Meer dan toen heeft hij nu beleefd de diepte ervan. Ik ben een zondig mens. En hij heeft het beleden. Heer, ik heb u verloochend. Ik heb ontkend dat ik een discipel van u ben. Ik heb met mijn woorden, met mijn daden bewezen dat ik een zondig mens ben. Datgene wat we ook in de gelijkenis van de verloren zoon aantreffen. Opnieuw zo'n bewijs. Opnieuw de inhoud van zo'n gesprek. Van zo'n ontmoeting. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Zou Simon dat ook niet gezegd hebben? Heere, ik ben het niet waard. Ik ben niet meer waardig om uw discipel genaamd te worden. Iets dergelijks zal toch wel gezegd zijn. Dat in die voor ons onbekende ontmoeting. Dat Simon daar op zijn knieën gelegen heeft. En de voeten van de Heer Jezus misschien wel vastgepakt heeft. En net als die zondige vrouw. De voeten van Christus nat gemaakt heeft met zijn tranen. In de verbrokenheid van het hart. En wat er toen ook is gebeurd, gemeente. Dat is ook iets wat in het geloofsleven altijd gebeurt. En dat is dat de Heer Jezus het goed gemaakt heeft. Dat moest ook gebeuren, want Simon kon het niet. En Simon die heeft geweend en Simon die heeft getreurd. En Simon die heeft zijn zonde voor ogen zien zweven. En Simon heeft zich verfoeid in stof en as. En hij was ellendig en hij was verslagen van geest en hij was gebroken van hart en hij beefde voor het woord. En noem al die dingen maar op die de Heer in de overtuigende werking door zijn Heilige Geest in het hart werkt. Maar gemeente, dat kon het niet goed maken. Dat berouw over zijn zonde. Dat wenen over zijn zonde, dat is nog niet hetzelfde als de vergeving van de zonde. In die dagen dat Simon zo weende en zo treurde, dacht u dat er enige rust in zijn hart was gekomen? Wij denken wel eens, had ik nou maar eens meer oprecht berouw over mijn zonde, kon ik nou maar eens wenen over mijn zonde. Ja, maar wat dan? Denkt u dat er dan rust komt? Denkt u dat dat de oplossing is als ik het nou maar beleid, als ik er nou maar over ween? Gemeente, gebeurde het maar meer, gebeurde het maar meer. En ik zeg dat ook tegen mezelf, had ik er maar meer berouw over. Och, dat mijn hoofd water waren, zegt Jeremia. Om te bewenen de breuk der dochteren mijns volks. Wordt veel te weinig berouw getoond. Er is veel te weinig droefheid naar God over de zonde. Daar zal Gods kerk allereerst zelf het wel mee eens zijn. Maar hoe noodzakelijk het zo ook is. En hoezeer dat een mens daar ook misschien naar uit kan zien. Dat hij zijn zondes kan bewenen. Maar gemeente, daar ligt de bevrijding niet in. Het berouw over de zonde is niet hetzelfde als de vergeving van de zonde. Er zijn mensen die willen graag rusten alleen op dat berouw. En ik heb er nu toch verdriet van. En ik heb er nou mee gebroken. En die op grond daarvan, alleen op grond daarvan, hopen, menen dat God met hem begonnen is. Nou, het zou best kunnen. Natuurlijk zou het best kunnen. Want zo werkt de Heer ook wel. Maar Saul had ook berouw. En Judas. Judas liep huilend over de straat en hij ging huilend de tempel binnen. En hij heeft het duidelijk beleden. Ik heb gezondigd en ik heb verraden onschuldig bloed. En Esau heeft de plaats des berouws met tranen gezocht. Och, zoveel voorbeelden, gemeente, van mensen die berouw hadden, die geweend hebben. Maar uiteindelijk waren Esau's tranen vrucht van schijnbekering. En was het berouw van Saul van kortstondige aard. Wij kunnen niet rusten in het berouw over de zonde. En daaruit concluderen dat God wel met ons bezig is en daar een rustgrond in vinden. Wij hebben nodig, gemeente, wat de Heer Jezus bij Simon deed. Dat hij zich openbaart. Dat hij zich laat zien. Hij is van Kefas, van Simon, gezien. En al zal dat natuurlijk feitelijk een heel andere soort ontmoeting zijn, wij zullen geen ontmoeting meer krijgen met een lijfelijk aanwezige, lichamelijk aanwezige, zichtbare Heer Jezus Christus. Want hij is niet meer lichamelijk op deze aarde. Dus er zijn wel verschillen natuurlijk aan te wijzen in de ontmoeting van Petrus met de Heer Jezus Christus. Maar met het oog des geloofs mag Gods kerk Christus even zeker zien als Simon Petrus hier in deze ontmoeting zag. Het zien van de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord. En dan zijn er ook weer allerlei overeenkomsten met dat zien in het geloof en de ontmoetingen die we dan in de schriften aantreffen. Want wat ziet een mens dan? Ja, hij ziet zijn zonde. Dat is duidelijk. Dat zien we bij Petrus, dat zien we bij David, dat zien we bij de verloren zoon. We zien het bij Johannes, de apostel op Patmos. Toen ik hem zag, zo zegt Johannes, toen viel ik als dood aan zijn voeten. Want hij was een mens. En hij was en bleef een zondig mens. En er is alle reden voor een mens, als hij een ontmoeting met Jezus krijgt, om dood te vallen. Maar als de Heer Jezus zich aan zo'n mens vertoont, dan komt hij niet om zo'n mens te verderven. Dat had hij kunnen doen met Simon. Had een einde kunnen maken aan het leven van de discipel. Had wraak kunnen nemen. Maar nee, dat deed de Heer Jezus niet. Hij heeft hem vastgehouden. En hij heeft nog eens bevestigd wat hij eerder in de paaszaal tegen Simon gezegd heeft. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet ophouden. En dat is ook onderwerp van gesprek geweest. Absoluut. Dat kunnen we vanuit de schriften toch weten, dat als de Heer Jezus zo'n ziel opzoekt die arm en ellendig is en die voor het woord beeft, die gebroken van hart en verslagen van geest is, daar stapt de Heer Jezus niet overheen. Die duwt hij niet weg. Nee, hij heelt de gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten. En hij heeft iets dergelijks gedaan als wat hij later ook bij Thomas heeft gedaan en bij de andere discipelen. Kijk maar in mijn handen, Simon. En voel maar eens in mijn zij. Dat zijn de tekenen van mijn gerechtigheid. Zo heb ik verzoening voor jou gevonden. Hij heeft zich laten zien. De gekruisigde is verschenen. En daarin is de liefde van God zichtbaar geworden voor deze gevallen discipel. Een genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Dat heeft Simon mogen zien. Zoals John Bunyan dat beschrijft in de Christenreis, als christen bij het kruis komt. Met dat pak vol met zonden op zijn rug. Waar hij diep onder gebogen ging toen hij de gekruisigde zag, toen knapte die banden. Die zondelast die verdween in het graf van Christus. En dan staat er zo heel teer. Bunyan die schrijft dat. En ik keek. En ik kon niet ophouden met kijken. Daar zag Christen zoveel schoonheid en zoveel dierbaarheid in die gekruisigde. Mijn liefste is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Daar mocht Simon Petrus ervaren wat Johannes op Patmos ook mocht ervaren. Toen hij er als dood aan de voeten van de zaligmaker lag. Zo zal Simon er ook bij hebben gelegen. En hij legde zijn rechterhand op mij. Dan is er toch geen inlegkunde gemeend als ik veronderstel dat de Heer Jezus zich gebogen heeft. En die wenende en schuldbeleidende Simon heeft opgericht. Hij legde zijn rechterhand op mij. Dan is er toch geen inlegkunde als ik denk, gemeente, dat de Heer Jezus net gedaan heeft als bij die verloren zoon die vader gedaan heeft. Dat hij hem omhelsde. Dat hij hem kuste. En dat ze begonnen vrolijk te zijn. Zo heeft Simon mogen ervaren wat het betekent als een mens in zijn zonden op Jezus mag zien. En gemeente, dat hebben wij ook zo nodig. Nogmaals, berouw over de zonde, ach was het er maar meer. waren er maar meer tranen over de schuld. Maar het moet toe naar de ontmoeting met Jezus. We hebben hem te zien. Want alleen daarin ligt rust voor de ziel. Alleen als ik in de bewustheid van mijn geweten, in de bewustheid van het geloofsleven, hem zien mag. Als de schuldovernemende borg. En dan niet alleen als de borg die gestorven is. Nee, wat meer is, zegt Paulus, die ook opgewekt is. Hij leeft. Dat ik dat door het geloof mag zien. Mag geloven. Dat ik daar mijn vinger bij leg. Ja, dat ik daar mijn hoofd op neerleg. En dat ik mag ervaren dat de Heer nou in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Een levende Christus, die geopenbaard wordt aan het hart, gemeente, die alleen is in staat om de schuld weg te nemen. Daar alleen worden de tranen van berouw gedroogd. Ik vind geen rust in mijn belijden alleen. Ik vind geen rust in mijn tranen alleen. Ze horen er onmisbaar bij, gemeente. De Heere gaat er echt niet buitenom. Maar de rust ligt alleen in die grote rustaanbrenger. De rust ligt alleen in die wonden die hij heeft getoond. Ziet mijn handen en mijn voeten en leg uw hand in mijn zij. Daar ligt de gerechtigheid in. Daar ligt de vrijspraak in. Daar ligt de vrede in voor een ellendig en arm volk. En als Simon dan zo door de Heer Jezus weer een stapje verder is gebracht. Want denk nou niet dat Simon afbekeerd is. En denk nou niet dat Simon nooit meer getwijfeld heeft. En denk nou niet dat Simon nooit meer gezondigd heeft. Nee, Simon en Petrus, dat zijn die oude en die nieuwe mens die werkelijkheid zijn gebleven tot zijn laatste snik. Maar hier mag hij wel weer wat meer zien. En het wacht nog op zijn herstelling in het ambt. Dat is nog weer een stapje verder. Er moet nog meer geleerd worden. Maar hij mag hier een beginsel meer zien van die gekruisigde en opgestane Christus. En er komt vrede in zijn hart. En ik zei al, gemeente, hij heeft zich vertoond aan de discipelen. Daar lag ook een opdracht in. Vanuit die paasal heeft de Heer Jezus dat gezegd. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. En misschien hebt u toen wel gedacht, of jij, toen we die tekst lazen, ik heb dat laten liggen toen. Maar wat betekent dat nou? Want Petrus was toch bekeerd? Hij kende toch dat uur dat hij door zijn broer Andreas bij de Heer Jezus was gebracht. Dat was toch ook een soort tiende uren? Dat was toch een beslissend moment in het leven van de discipel. En hij is toch geroepen. En hij heeft toch zulke heerlijke belijdenissen afgelegd. Hij is toch zalig gesproken door de Heer Jezus. Zalig zijt gij. Hoe kan de Heer Jezus dan zeggen, als gij eens bekeerd zult zijn? Was die dan nog onbekeerd? Nee, zo moeten we dat niet lezen. De Heer Jezus bedoelt hier niet de eerste bekering. Dat was inderdaad al gepasseerd. Dat hij van dood levend werd. En de Heer Jezus bedoelt hier ook niet de dagelijkse bekering. Waar ieder kind van God ook kennis aan heeft. Dat elke dag weer opnieuw dezelfde dingen in meer of mindere mate beleefd worden. Je zonde en vervloeking bedenken. Je mishagen voor God. Maar ook je vastgrijpen aan die waarachtige belofte, die gewisse belofte, dat om het lijden en sterven van Christus die zonden vergeven zijn. Dat is dagelijkse bekering. Van nu voortaan in goede werken te gaan leren leven, God liefhebben boven alles, de naast is jezelf. Maar dat heeft de Heer Jezus het niet over. Als gij eens bekeerd zult zijn, de Heer Jezus bedoelt dan bekeerd van deze zonde. Van die verloochening. Bekeerd van een grote, grove zonde. Net zoals David ook eens bekeerd werd van die zonde met Batseba en die moord op Uria. Niet ieder kind van God wordt op deze manier voor een tweede keer bekeerd. Omdat niet ieder kind van God in zo'n grove, grote zonde valt. Maar gemeente, niet om daar nou een deugd van te maken, zo bedoel ik dat beslist niet. Maar dit soort mensen is wel het meest geschikt om de boodschap van genade te verkondigen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Je hoort dat David toch zeggen in Psalm 51. Als David daar bidt om de genade van de Heilige Geest en om vergeving van zijn zonden, dan zegt hij: dan zal ik de zondaars uw rechte wegen leren. En dan mag de zondaar ook moed scheppen uit mijn behoudenis. Je zou bijna zeggen: nou David, je durft nogal. Als je zo zwaar gevallen bent en als je dat allemaal gedaan hebt, dan kan je beter maar je mond houden. Juist niet, zegt de Heer. Versterk uw broeders. Laat die zondaar moed scheppen uit uw behoudenis. Als het nou voor David kon, dan kan het voor de ander ook. Als nou Petrus, die zo gevloekt heeft en zo gezworen heeft dat hij Jezus niet kende, als hij genade ontvangt, zou het dan voor die anderen niet mogelijk zijn? O zeker, en zo is Simon gegaan. Terwijl alles aan hem getuigde van de ontmoeting met Christus. Zo neergebogen als hij eerst was. Zo opgetogen was hij daarna. Zo bedroefd als hij eerst was. Zo verheugd was hij daarna. Zijn gezicht, zijn houding, zijn woorden, alles sprak van die ontmoeting met de Heer Jezus. De blijdschap straalde onbepaald van zijn aangezicht af. Hij had Jezus gezien. En hij mocht getuigen van die ontmoeting. En hij mocht zijn broeders versterken. Broeders, hij leeft. Hij is waarlijk opgestaan, want ik heb hem gezien. Een oor- en ooggetuige ging op weg. En hij versterkte zijn broeders. En hij mocht die blijde boodschap verkondigen aan die mensen die weenden en treurden. En er was op dat moment geen betere prediker als Simon Petrus, die zo kon getuigen van die overvloedige genade voor de grootste der zondaren. En ligt daar, gemeente, ook geen les in voor een ieder die iets van deze genade mag kennen? Versterk uw broeders. Als je nou geen vreemdeling bent van die grondzaak in het christelijke geloof, van die droefheid naar God over de zonde en van die honger en dorst naar de gerechtigheid en van dat geloof, al is het nog zo zwak en nog zo bestreden, maar van dat geloof in de Heer Jezus Christus, zouden we dan zwijgen? Zouden we dan zwijgen tegen onze vrouw, of onze man, of onze kinderen, of onze kleinkinderen, onze collega's, onze buren, mensen om ons heen? Dat mag toch niet? Dat kan toch niet? De Heer zegt het toch in zijn woord: red toch degene die ter dood gegrepen zijn. Zij wankelen ten dode. Wanneer? Indien gij u onthoudt. Als u zwijgt. En als u niks zegt. Of als je misschien spreekt wanneer je moet zwijgen. Dat rekent de Heere zijn kerk aan. Want hij heeft ze toch gegeven tot getuigen. De wereldgemeente heeft geen andere getuigen dan de kerk Gods. Van wie moeten ze het anders horen? dat de Heere waarlijk is opgestaan? Aan wie zouden ze het anders moeten kunnen zien dan alleen aan hen die die genade mogen kennen? En als zij zwijgen, en als zij zich verbergen, kunnen wij mensen zo makkelijk verloren laten gaan dan? Kunnen wij zo makkelijk zwijgen? En ik weet wel, er ligt natuurlijk allerlei strijd achter. Ja, maar mijn vrouw of mijn man die weet precies wie ik ben. En ik vind het zo moeilijk om erover te spreken tegenover mijn kinderen. Laat dat allemaal waar zijn. Ik ken dat. En toch ligt er die opdracht. En toch is dat het doel. Als de Heere Jezus mensen opzoekt en als Hij zijn genade verheerlijkt in het hart, dat is niet om met een boekje in een hoekje te gaan zitten. Dat kan ook wel eens aangenaam zijn. Maar dat licht moet op die kandelaar, op die berg staan. En dat zout, dat moet zijn werking doen. Red degene die ter dood gegrepen zijn. En dat kan wel eens een heel nadrukkelijke opdracht zijn, ook aan mannen en jonge mannen die lopen met de roeping tot het ambt. Dat zo op het hart gebonden kan worden. En dat een mens het dan leert zeggen: wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Maar dat geldt heel in het algemeen voor Gods kerk. Versterk uw broeders. Spreek ervan. Als je in huis bent of op de weg gaat, scherp het je kinderen in. Onderwijst degene die om je heen staan. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat kan toch niet anders, gemeente, zeker als het levendig is. Dan vloeit je mond toch wel eens over van Gods eer. Dan kun je toch niet zwijgen van de dingen die je gezien en die je gehoord hebt. De stenen zouden spreken. Als deze zouden zwijgen, zo zegt de Heere Jezus. Daar ligt de opdracht, maar daar ligt toch ook wel eens de lust. Dat mag u toch ook wel zeggen. Daar ligt toch ook wel eens de lust. Om dat nou anderen aan te mogen prijzen. Kom, ga toch met ons. Doe toch als wij. Wie heeft er nou lust om de Heere te vrezen? En dat je anderen tot jaloersheid mag verwekken. Het is zo goed om de Heere te vrezen. De wereldje gaat voorbij. En de duivel die brengt je in het verderf. Maar we hebben een goede, we hebben een genadige zaligmaker. Die zijn leven heeft uitgegoten in de dood. Die de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Wel, wie daar iets van mag kennen, die zal ook gunnend worden. Je gunt er de duivel niet één. En je gunt de Heere ze allemaal. De wereld hoor en volg mijn zang. En zo zegt David in Psalm 72. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. En dan leeft het in het hart. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld. En hen vlijtig onderwezen. En uit al die schat van het grote wereld rond. En dat is veel. Alle schat. Als je dat allemaal zou mogen hebben, alle schat. Nee, zegt Simon Petrus. Nee, zegt Gods kerk, wegwereld en wegschatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. En ik heb alles dan wel verloren, maar ik mag Jezus hebben verkoren, wiens eigen ik ben. En dat wil ik aanprijzen, dat wil ik aanwijzen, dat wil ik verkondigen. Dat wil ik met mijn levensgang ook laten zien hoe goed het is om de Heere te prijzen. En om de Heere te vrezen. Amen. wij samen nog Gods aangezicht. Heren, zo mochten we op deze paasdag in uw huis zijn om daar het opstandingsevangelie met elkaar te overdenken. En u wacht het op uw genade en op uw geest. Heer, het ligt niet aan u als mensen verloren gaan. Maar een mens kan ook niet zelf deze dingen toepassen en toe-eigenen. Dan gaan we maar weer door, heren. Alsof er niet gepreekt is. En dan leven we alsof er geen dood en geen eeuwigheid en ook geen opstanding is. Maar als u in ons leven ingrijpt, dan wordt het anders. Als u ons aanziet, zoals u Simon aankeek. Als u door uw geest ons aanzegt, gij zijt die man, die vrouw. Dan kunnen we niet meer verder, heren, en wil dat bewerken. Er zijn er nog al te veel die maar verder gaan. Die zich verharden tegen u en tegen uw woord. Die zo vastzitten aan deze wereld. Die een geweten hebben dat zeker, langzaam maar zeker toegeschroeid wordt. O Heere, wilt u de schrik des Heeren toch in het hart geven. Dat we dat toch alstublieft niet doen zullen. Ons geweten toeschroeien als met een brandijzer. En maar doorleven. Heere, wilt u het woord dan toepassen aan de harten. En geef ook dat de liefde van Christus de snaren van zielen heeft mogen doen laten trillen. En dat we lust mogen krijgen om u de Heere te vrezen. De jongeren, de kinderen ook in de kerk. Dat ze bij zichzelf denken, wat een gelukkig volk is het volk van de Heere toch. En wat ben je toch rijk als je een nieuw hartje mag hebben. Heere, bind het op de zielen van onze kinderen. En geef zo, Heere, dat wat Simon Petrus mocht doen, ook door onze gemeente met een hoofdletter gedaan mag worden. Door uw kinderen in de gemeente. De rechten van uw mond verkondigen. Dat het door hem betracht mag worden. En dat het andere aangeprezen mag worden. Bewaar uw kerk, Heere, voor zwijgzaamheid. Voor een zondige, gesloten mond. Maar wilt u met uw geest de prediking achtervolgen? Wilt u met ons zijn het verdere van deze avond? Breng ons veilig thuis. Geef ook dat we morgenochtend hier weer in uw huis mogen komen. Wil onze broeder Borden ook alles schenken wat hij nodig heeft. Heere, u kent zijn omstandigheden. Die van zijn vrouw, van de kinderen, de kleinkinderen. Laat hem ook merken, Heere, dat uw woord hem boven alles uit kan tillen. En dat hij ook uit die volheid van het gemoed mag spreken. Goed van u mag spreken, dat voor slechte mensen. Een levende Jezus, te midden van dode mensen. En die ook nooit verder komen in zichzelf dan in de dood liggen. Maar laten de woorden van het eeuwige leven ook morgenochtend mogen klinken. En ook als wij zelf naar Katwijk gaan, Heere, geef ook daar uw genade en uw geest. En breng ons ook volgende week hier weer bijeen. Vergeef ons genadig onze zonden. Bewaar ons in de week die we begonnen zijn voor een onverwachte en onverzoende dood. En hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 59, het tiende vers. Ik zal, omdat gij in bange dagen mijn toevlucht waart, van u gewagen, van u. Mijn sterkte zij mijn zang en snarenspel, mijn leven lang. Het tiende van 59. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.